Thema voor vandaag, ik zie wat jij niet ziet. Nou, we kennen dat natuurlijk als een onschuldig spelletje wat we vroeger misschien nog wel tegenwoordig in de auto met vakantie of als we ons een keer verveelden of de kinderen vervelen zich dan ik zie wat jij niet ziet en de kleur is. Nou, ja, bedenk het maar. En dan kunnen we kijken en maar raden. Goed, kinderen vervelen zich niet meer zo vaak tegenwoordig, want ze hebben allemaal een computer en een tablet en ze zitten de hele dag te gamen. Dus ja, ik zie wat jij niet ziet, komt niet veel meer voor. Maar zien. Ik wilde eigenlijk een preek voorbereiden over de zintuigen, de vijf zintuigen. We hebben natuurlijk vijf zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Dat zijn de vijf basis zintuigen. En ik was begonnen met zien. Maar vervolgens kwam ik erachter, als je een preek wil houden over vijf zintuigen, dat je dan wel vijf zondagen nodig hebt. Dus ik ben gebleven bij zien. Want ik denk, ja, anders wordt het wel heel veel. En misschien hebben jullie nog andere plannen vanmiddag. Ja, de zintuigen van de mens. Iedere gebeurtenis komt eigenlijk bij ons binnen via een zintuig. Het wordt opgeslagen in onze hersenen. En ja, helaas goede herinneringen, maar ook nare herinneringen worden opgeslagen in onze hersenen. En iedereen kan zich vast wel een vervelende gebeurtenis herinneren, want op een of andere manier blijven die langer hangen. Dat is altijd heel merkwaardig hoe dat werkt. En misschien voel je je nog wel vervelend als je eraan terugdenkt. En ik moet zeggen, ik had dit al voorbereid en ik was gisteravond nog even met de hondjes aan het wandelen. En ineens kwam daar weer zo'n vreemde gedachte bij me op. En dat was niet het zintuig zien, maar het zintuig ruiken. Want ik liep daar en er liep iemand mij voorbij met een pijp. En die pijp, nou wie rookt er nog pijp tegenwoordig, dat zijn er niet veel. En die pijp, daar heeft die speciale tabak, Mixtura heet dat. Dat is zo'n speciale geur. En dat was gelijk een gedachte aan mijn wiskundeleraar van vroeger. Nou, dat was geen goede gedachte. Dus, maar goed, die kwam maar even zo. Ineens ruik je dat en je hebt daar weer gedachten. Met muziek hebben we dat vaak ook wel, een bepaald muzieknummer of een belevenis. Je hebt gelijk weer een gedachte bij. Dus misschien voel je je soms wel vervelend als je een gedachte, maar soms misschien ook heel goed als je weer ergens aan terugdenkt. Want een fijne gebeurtenis is natuurlijk ook leuk om mee te maken weer, om hem nog een keer fijner mee te maken. Maar een belangrijk zintuig is wel zien. Ik wil eigenlijk beginnen met een kleine anekdote. Ik heb wel eens eerder hier op krukken gelopen, weet ik nog. En ik werkte toen de tijd bij drukkerijen in Sneek en aan de Leeuwardenweg. En dan keek ik wel eens naar buiten. Je moet niet denken dat ik de hele dag naar buiten keek, maar ik keek wel eens naar buiten. En dan gebeurde er altijd wat. Aan de Leeuwardenweg was een drukke weg en daar is, daar loopt heel veel voorbij, daar rijdt heel veel voorbij. En op een gegeven moment ik kijk naar buiten en dan loopt een mevrouw met een blinde stok. Dus die loopt met die stok en die zoekt haar weg en heel voorzichtig op de stoep loopt ze daar. Plotseling komt er een auto voorbij die toetert en ze zwaait. Nou, ik denk, dit is ook wel weer grappig. Iemand die blind is en die zwaait naar een bekende. Maar zag deze blinde misschien toch meer dan wat wij zien? Soms worden andere zintuigen geprikkeld als je een bepaald zintuig mist. Misschien hoorden ze aan de auto, misschien hoorden ze het aan de toeter. Misschien, ja, zeg het maar. Maar ze zwaaiden uitbundig. Bij een blinde spreken wij over, hij mist of zij mist het licht in de ogen. Het licht. In het allereerste begin, in Genesis al, op dag 1, Genesis 1 vers 4, God zei er is licht. En er was licht. En God zag dat het goed was. God kan zien. God heeft ogen om te zien. Nou wisten we dat natuurlijk wel, want wij zijn naar zijn beeld geschapen. Dus wij kunnen ook zien. Licht. En in het licht zien wij meer dan in het donker. Wij zijn geen kat die in het donker kan zien. Maar ook zelfs in het licht kunnen wij niet altijd alles zien. Het zien, onze ogen. Het is een wonderbaarlijke gave. En we hebben ze zo lief, dat als het wat minder wordt, dan zetten we maar even een bril op. Want we willen wel scherp blijven zien. Nou, velen hebben hier ook alweer een bril. Ik zelf ook. Dus als het minder wordt, dan versterken we dat weer. We willen dat zien. We willen die bril dan toch niet missen. En het stelt ons in staat om de schepping te zien. Denk aan de prachtige zonsondergang. Denk aan mooie bergen die je kan zien in de vakantie. Denk aan mooie bloemen en Ja, geweldige dingen. En natuurlijk, we hadden het er vanochtend nog over. De teken van hoop, de prachtige regenboog. Met het zien van deze goddelijke zaken, ja, worden we eigenlijk dagelijks herinnerd aan Gods wonderbare schepping. Zijn creatieve kracht en zijn liefde. Maar zien we dat dan ook? Want wat zien wij? Hoe zien wij en wie zien wij? Wat zien we nu dagelijks werkelijk? We kijken om ons heen en ja, we zien hier nu een man uit Sneek voor de groep staan. En we zien heel veel wat er in de wereld gebeurt. We zien het op tv. We zien het in de verte, televisie. Verre weg kijken, televisie. Wie kent het nog? We zien onszelf in de spiegel. En we maken daar een beeld van. We vormen een beeld van onszelf. En als we dan naar onszelf kijken, wat doet het dan met ons? Worden we daar bang van? Doe ik het wel goed? Doe ik wel wat de wereld van mij verwacht? Of zie ik er wel uit zoals de wereld van mij verwacht? In deze tijd van plastische chirurgie, ja, kunnen we willen wat we willen zijn. Maar zien gaat niet alleen maar op observeren. Het gaat niet om observeren van die externe realiteit. Je moet ook kijken naar een introspectief. Je moet ook naar binnen kijken. Het zien van onze eigen gebreken en behoefte aan verandering. We zien vaak de verkeerde dingen bij een ander heel goed. Als we dan kijken even naar Matthäus 7, wat Jezus ook zegt, de balk en de splinter, daar zijn we over het algemeen vrij goed in. Maar als we dat stukje lezen van Matthäus 7, dat is een uitnodiging om onszelf met eerlijkheid te zien. Onze zwakheden onder ogen komen en te streven naar persoonlijke verandering. We zien wat we willen zien. Wat past er in ons straatje? Ik zie wat ik wil. Of kunnen we zeggen, ik wil wat ik zie in deze wereld. Ik wil. Misschien kunt u mijn vorige preek nog herinneren met de wil van God. Ik wil, jij wilt, wij wil, wij willen, zij willen. Iedereen wil, maar het gaat erom wat hij wil. En we kijken en we zien van alles. We zien veel goede dingen, maar ook slechte dingen. En alles komt bij ons binnen. En God zag goede dingen. Hij schiep de hemel en de aarde en hij zag dat het goed was. En op de zesde dag schiep hij de mens en hij zag dat het zelfs zeer goed was. Dus hij zag de goede dingen, maar hij ziet ook de slechte dingen. De slang die kwam op een gegeven moment in de Hof van Eden en hij zag daar de zondeval. Adam en Eva die schamen zich op dat moment en God die komt weer in de Hof van Eden. En hij roept hen, want hij ziet ze niet. Dat is natuurlijk fantastisch. Als wij ons schamen, als wij in een hoekje ons verstoppen, God roept ons. Hij roept ons bij naam. Waar ben je? We lezen een stukje uit de Bijbel. We gaan lezen uit 2 Koningen 6, het Oude Testament. 2 Koningen 6, vanaf vers 8 tot 17. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël. Wat is er nieuw tegenwoordig? En pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet 1 of 2 maal. Veelvuldig dus. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Tot zover. Het gaat mij met name om de laatste verzen. Want wat een schitterende inkijk krijgen wij hier in het leven van die knecht van Elisa. Elisa die aan Elia had gevraagd in 2 Koningen 2. Vraag mij wat ik voor u doen zal, dat vroeg Elia. Voordat ik voor u weggenomen zal worden. Want Elia die wist wat er ging gebeuren. Nou, Elisa die zei toen, laat voor mij toch 2 delen van uw geest op mij zijn. Een dubbeldeel. Het eerstgeboorterecht is dat. Het dubbeldeel. De eerstgeborene kreeg 2 delen. Niet 2 keer zoveel. Nee, hij kreeg 2 delen. En de rest werd verdeeld onder anderen. Nou, u kent dat verhaal. En vervolgens zegt Elia ook van, nou, als je ziet hoe ik zal weggenomen worden, dan zul je het krijgen. En vervolgens ziet hij dat dan ook. Hij ziet dat Elia wordt weggenomen met vurige paarden en wagens. En we hebben 2 weken terug, denk ik, hebben we een begrafenis gehad en daar werd het lied gespeeld, Go Like Elijah, van Shai Coltrane. Misschien kennen jullie dat nog wel, maar nou, dat, zo zag Elisa dat. En hier krijgt Elisa al te zien wat zijn knecht later ook zal zien. Voor de gewone sterveling is dit niet te zien. Elisa, wat een profeet. Hij doet alle vele wonderen en hij doet ook vele wonderen die Jezus ook al doet. En dan, ja, hij wordt later nog 1 keer genoemd in het Nieuwe Testament, Elisa. Jezus die noemt hem nog een keer op het moment dat hij in Nazareth is. In Nazareth staat hij in de synagoge te spreken en hij opent het boek Jesaja en hij vertelt daarover. En hij komt dan uiteindelijk op het feit dat een profeet niet wel gevallig is in zijn eigen vaderstad. Uiteindelijk willen ze Jezus dan ook vermoorden, ze drijven hem naar buiten, maar hij loopt tussen de menigte door. Wat even wel een zijstapje, maar op zich wel heel bijzonder vind ik dat ook weer. Iedereen die wil hem dood hebben en hij loopt er zo tussendoor en hij loopt weer weg. Lucas 4 staat dat, versen 16 en volgende. Dat kunt u thuis rustig eens nalezen. Maar Elisa en zijn knecht, ja, die zagen dingen die anderen niet kunnen zien. Ook niet die machtige legers van die koning van Aram. Die had grote legermacht had hij gestuurd. Maar ze konden niet zien wat Elisa en zijn knecht zagen. Ze konden niet zien met geestelijke ogen. Ze hadden geen geestelijk zicht. Geestelijke ogen en geestelijk zicht. Duidelijk is dat er in dit Bijbelgedeelte, ja, vele, vele zaken meer zijn dan dat wij kunnen zien. En wij gaan wel eens naar de bioscoop. Mijn vrouw en ik gaan wel eens naar de bioscoop en dan kijken we een film en krijgen we zo'n bril op en dan zien we 3-dimensionaal. Nou, dat is prachtig. Maar dit geestelijk zien, dit lijkt wel 7e dimensie. Iets wat wij niet kunnen zien. Ik noem het maar 7e, want dat is in elk geval een heilig getal. Maar het is zoveel meer om ons heen dan wij denken te zien. Ja, als die knecht dan buiten komt en hij ziet die strijdwagens van de koning van Aram, dan slaat hem de schrik om het hart. En hij wordt bang. Maar Elisa, die ziet die geestelijke 7e dimensie. En dat is natuurlijk vele stappen verder. En wat doet hij? Hij zegt niet tegen die knecht van, nou, wees maar niet bang, het komt wel goed. Nee, hij zegt, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dat doet mij denken aan 1 Johannes 4. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Zo is het. En Elisa, hij gaat bidden. Hij houdt het niet bij die ene zin. Hij zegt, hij gaat bidden voor open toch zijn ogen. Maar beeld je eens even in wat die knecht dan ook ziet. Wat zou ik dat graag eens een keer zien? We bidden wel vaak om een engelenwacht om ons heen, als er ergens moeite is. Maar wat zou ik dat graag willen zien? Dat je een legermacht om je heen staat. Allemaal strijders uit de hemel, vurige paarden, wagens. Dat zou mooi zijn als het een keer tegen zit. Maar de knecht zag het en hij weet niet wat hij ziet. Hij is helemaal verbaasd. Valt van de ene verbazing naar de andere. Hij kijkt om hem heen en de hele berg staat vol met vurige paarden en wagens. Wat een bescherming. Wat een power vanuit de hemel. Maar uiteindelijk is Jezus de brenger van geestelijk zicht. Hij is het licht van de wereld. Hij was erbij in Genesis 1 vers 4. Toen het licht kwam. Maar eenmaal als mens geboren openbaart Jezus zich in het Nieuwe Testament als het licht van de wereld. Zijn komst bracht niet alleen fysiek licht, maar ook het licht van waarheid en genade. Hij opende de ogen van de blinden. Niet alleen letterlijk dat ze konden zien, maar dat ze ook geestelijk zicht kregen. En Johannes 9 vertelt het ingrijpende verhaal van de man die blind geboren was. En nadat Jezus hem ziende had gemaakt, zei hij, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zouden zien, blind zouden worden. En zij die zien, Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zouden zien, zien zouden. En zij die zien, blind zouden worden. Hiermee wees Jezus op geestelijke blindheid. Van degene die dachten alles al te zien en alles al te weten. En hij nodigt ons uit om nederig onze geestelijke blindheid onder ogen te zien. En zijn licht te omarmen. Maar Jezus zegt ook, zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dit gaat verder dan fysiek zien. Het is een uitnodiging tot geloven zonder direct bewijs. Tot vertrouwen op God in afwezigheid van tastbaarheid. Het vraagt om het ontwikkelen van een innerlijk zien. Een geloofzicht dat verder gaat dan wat onze ogen kunnen waarnemen. Hoe vaak hebben wij dit geloofzicht ervaren in onze eigen wandel met Christus? En dan komen we bij goddelijke ogen. Zoals gezegd, God kijkt ook en hij zag dat het goed was. En God kijkt ook naar ons. Maar hij kijkt heel anders. Het maakt hem niet uit hoe wij eruit zien. Het maakt hem niet uit hoe het allemaal is. Hij heeft ons notabene dit lichaam gegeven. Ons lichaam is een tempel voor de ziel. En het gaat hem om ons hart. Hij ziet het hart aan. Samuel leerde dat al op een diepgaande manier toen hij David salven zou als koning. Want niet zoals een mens ziet, ziet God uit. Want een mens ziet wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En hoe gaan wij om met de nood die we zien? Gewoon hier in Franeker, hier in de stad of in het dorp waar we wonen. Het gaat niet om wat we zijn, maar wie we zijn. Zijn wij in staat om met goddelijke ogen naar de wereld om ons heen te kijken? Of naar onszelf? Is die opdracht te groot? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat die opdracht te groot is, maar het is een groeiproces. Stap voor stap. Groeien in de geest. Waardoor we steeds meer op onze Heer en Verlosser Jezus Christus gaan lijken. Het zijn kleine stapjes en het duurt wellicht lang. Wellicht een leven lang. Maar we moeten zien naar de tijd die voor ons ligt. Een uitweg die ons is geboden door middel van het kruis. En hij ziet niet alleen onze daden, maar ook de motieven achter onze handeling. Het is een oproep tot zelfreflectie en eerlijkheid voor God. En kunnen wij zien met mededogen? In het evangelie van Matthäus zien we keer op keer hoe Jezus met mededogen naar de menigte kijkt. mededogen, een mooi oud Nederlands woord, meevoelen met iemand. Iemand die, ja, meevoelen met iemand die iets vervelends heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld, wanneer hij hen ziet als schapen zonder herder, wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. En dit nodigt ons uit om na te denken hoe wij naar anderen kijken. En het nodigt ons uit om af te vragen, hoe zien wij? Zien wij nou oppervlakkig, enkel wat voor onze ogen ligt, niet verder dan onze neus lang is? Of streven we naar een dieper begrip, zoals God dat doet? Zien we met mededogen? Met het verlangen om de noden van anderen te begrijpen en erop te reageren. Mededogen. Maar kunnen wij ook zien in dienstbaarheid? Een ander krachtig aspect van zien wordt weerspiegeld in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, we kennen allemaal die gelijkenis uit ons hoofd. De priester en de leviet die liepen voorbij en de Samaritaan die ging helpen. En die ging niet alleen maar stoppen, maar hij verzorgde de wonden. Hij bracht de gewonde man naar een herberg, enzovoort, enzovoort. En dit illustreert een vorm van zien. Zien leidt tot dienstbaarheid. Het roept ons op om niet onverschillig voorbij te gaan aan het lijden van anderen, maar om te helpen en liefdevolle zorg te bieden. Hoe kunnen wij als individu, hoe kunnen wij als gemeente onze ogen openen voor de noden om ons heen en actief betrokken raken in dienstbaarheid? Ik heb daar nog een voorbeeld van. We hebben, nou goed, ik werk bij de GGZ, zoals jullie weten. En een aantal jaren terug had de GGZ bedacht om een actrice in Leeuwarden in de stad te plaatsen. Met een kinderwagen en een pop daarin. En die actrice die speelde daarin dat ze helemaal geestelijk in de war was. En met die pop aan de haal ging en... Ja, om maar te kijken van hoe gaan mensen daarop reageren. 99% van de mensen liep gewoon voorbij. 99% liep voorbij. Sommige mensen lachten erom. Wezen erna. En een enkeling die zei, kan ik je helpen? En als je dat dan bedenkt, zijn wij dan beter dan de priester of de leviet van de barmhartige Samaritaan? We kunnen ook anders zien. Overdrachtelijk. We hebben de kruisiging van Jezus niet fysiek gezien. We waren er niet bij. Onze aardse ogen hebben het niet gezien. We zien overdrachtelijk wat het kruis voor ons als gelovigen, als volgelingen van Jezus heeft gebracht en ook zal brengen. Voor velen van ons geldt, en zeker in de wereld op dit moment, je ziet het pas als je het doorhebt. Nou, u kent vast deze uitspraak. Als onze ogen geopend worden, dan hebben we het door en zien we het licht van onze Heer. Dan staat ons hart open voor onze verlosser. We zien het. En denk nu niet dat het vroeger of tegenwoordig anders was dan vroeger in de tijd van Jezus. Jezus was en is de vervulling van de schrift. Jesaja sprak al veelvuldig dat er iemand zou komen die de blinden kon laten zien. En we kunnen gered worden door wedergeboorte. In het gesprek van Jezus met Nicodemus geeft hij dat ook aan. We kunnen dat wel even lezen. Johannes 3. Johannes 3, de versen 5 tot en met 11. Het evangelie van Johannes. Johannes 3, vanaf vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt. En waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Ja, Nicodemus, hij krijgt even een kleine oorwassing van Heer Jezus. Hij zegt even, ja, bent u nou de leraar van Israël? Nicodemus zat in het Sanhedrin. Hij was een van de hoogste mannen daar in Israël. En hij wist het niet. Hij zag het niet. Hij had het niet door en hij zag het niet. Dus het was eigenlijk een verwijt van Jezus. Maar Nicodemus had het voorrecht op een één-op-één gesprek met Jezus. Dat zouden wij ook wel willen. Goed, Jezus komt terug, dus we moeten even wachten. Maar wij willen ook wel graag een één-op-één gesprek met Jezus. Maar Nicodemus had dat. En het kon uitgelegd worden aan Nicodemus. Er werd keurig uitgelegd hoe het zat en hoe het moest. En zijn ogen werden geopend. Hij had het door en hij zag het. Nicodemus komt in het Nieuwe Testament nog een paar keer voor. Hij pleit voor Jezus bij het Sanhedrin en hij is ook aanwezig bij de begrafenis van Jezus. Dus hij zag het. Of na de opstanding Jezus ook aan hem verschenen is, dat staat niet beschreven. Maar in het Oude Testament ook schrijft de psalmist in Psalm 119 al, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En dit is een gebed. Een gebed om geestelijke onderscheiding. Om Gods waarheid en wijsheid waar te nemen. Het herinnert ons eraan dat we afhankelijk zijn van God. Om werkelijk te zien, om zijn wegen te begrijpen en zijn wil te volgen. En jaren later zagen Petrus, Jacobus en Johannes een glimp van de goddelijke heerlijkheid van Jezus. Matteüs 17, en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Alweer zoiets, wat zou je dat graag willen zien? En het herinnert ons eraan dat er momenten zijn waarin God ons een bijzonder inzicht geeft. Een openbaring van zijn majesteit. Het is een uitnodiging op alert te zijn op zulke heilige momenten en onze harten te openen voor de diepere realiteit van zijn aanwezigheid. Maar groeien in de geest, hoe groeien wij in de geest? Hoe ontwikkelen wij ons zien? Het begint met een intieme relatie met Jezus. Een leven van gebed en gemeenschap met hem. We moeten ons toewijden aan het bestuderen van zijn woord. En daarin ontdekken we zijn karakter en zijn wegen. We hebben een geestelijke schijf van 5. 2 B's, 3 G's. De geestelijke schijf van 5. Bijbellezen, bidden, gemeenschap met andere christenen, getuigen van Jezus Christus en gehoorzamen. 2 B's, 3 G's. Bijbellezen, bidden, gemeenschap met andere christenen, getuigen van Jezus Christus en gehoorzamen. En laten we ook niet vergeten dat zien niet beperkt is tot individuele ervaringen. Als gemeenschap worden wij opgeroepen om samen te zien. Om oog te hebben voor de behoeften van anderen. In, maar ook buiten onze kerk. Het is een uitnodiging om samen te bidden, te dienen en om te streven naar gerechtigheid. Uiteindelijk lezen we in het laatste Bijbelboek Openbaringen dat God elke traan van onze ogen zal wissen. Er komt een dag waarop we weer volledig helder zullen zien. Vrij van alle duisternis en misleiding. Het is een hoopvolle verwachting dat ons aanspoort om in geloof te leven. Wetende dat God alle dingen uiteindelijk zal herstellen en vernieuwen. Tot slot, laten we vandaag reflecteren op ons zien. Zien met fysieke ogen. Het zintuig zien, het is een gave. Maar zien met de ogen van geloof en begrip is een goddelijke genade. Laten we onze ogen openen voor de waarheid van Gods woord, voor de noden van de wereld om ons heen, voor de gebrokenheid van ons eigen hart. Laten we streven naar een diepere relatie met Jezus, waarin we hem zien in alle facetten van ons leven. En ik bid dat Jezus ons zal leiden in zien, waarin we groeien in genade, liefde en heiligheid. Dat onze ogen worden geopend voor de schoonheid van zijn koninkrijk en voor de roeping om zijn licht te delen in de wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, uw grootheid kunnen we dagelijks zien met onze ogen. Eén van onze zintuigen, Heer, een grote gave van u. Vandaag mochten we nadenken, Heer, over het zien. In fysieke zin, maar ook in overdrachtelijke zin. Hoe zien we naar anderen? Mijn gebed, Heer, is, Heer Jezus, wilt u ons leiden in het zien? Wilt u ons leiden, zodat we groeien in genade, groeien in liefde en groeien in heiligheid? Dat mensen aan ons kunnen zien dat we van u zijn. En dat onze ogen, maar ook die van hen die het nog niet doorhebben, worden geopend voor uw koninkrijk en het licht in deze wereld. En ik wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. Wilt u daar ook ogen openen en een shalom brengen, zodat iedereen daar in vrede met elkaar om kan gaan. Ik bid u, Heer, laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden. Hij is Heer. In Jezus' naam. Amen. We zingen opwekking 755. Laat ons zien.